Ik lees Johannes 20 vanaf vers 24. Waar staat, en Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover. En met deze laatste woorden wil maar gezegd zijn dat ook deze gebeurtenissen die hier in dit hoofdstuk vermeld worden, beschouwd moeten worden als tekenen. Er staat immers, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan. Dat weten wij natuurlijk omdat in andere evangeliën veel meer gebeurtenissen uit het leven, uit de bediening van de Heer Jezus vermeld worden. Maar het betekent in elk geval ook dat deze gebeurtenissen zoals ze hier in dit hoofdstuk vermeld zijn, dat het net zo goed tekenen zijn. Behalve dan dat het natuurlijk gewoon historische gebeurtenissen zijn met ook een historische betekenis. Maar niettemin, het zijn tekenen van dingen die daarna zouden geschieden. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het gedeelte vanaf vers 19, waar de Heer verschijnt bij zijn discipelen in de opperzaal, waarbij hij tot 2 keer toezegt, vrede zij u lieden, en dan aankondigt dat zijn discipelen gezonden zouden worden, zoals de Heer zelf ook gezonden was en werd door zijn hemelse Vader. En vervolgens kondigt hij aan de Heilige Geest. Hij zegt immers, hij blaast op hen en zegt immers, ontvangt de Heilige Geest. Waar het in dat geval om gaat, is inderdaad aan het aanbreken van het nieuwe verbond. Want dat blijkt uit de uitspraak, vrede zij uw lieden. Het nieuwe verbond zou immers verbond des vredes zijn, zoals in het Oude Testament aangekondigd. En zoals later trouwens in Efeze 4 herhaald wordt, in de uitdrukking van de band des vredes. Geestelijke eenheid door de band des vredes. Dat staat daar, hè. U benaastigen te behouden. De geestelijke eenheid door de band des vredes. En hier is inderdaad sprake van de uitstorting van de geest, om zo te zeggen. In ieder geval ontvangen zij bij deze gelegenheid de geest. En ontstaat daar dus ook deze geestelijke eenheid waarvan Efeze 4 spreekt. En dus ontstaat ook het aanbreken van het nieuwe verbond. Want zo kunnen we dat rustig vaststellen. Maar het zijn eigenlijk woorden die ook min of meer vastliggen in vers 23. Vers 23 namelijk, waar staat dat tot de discipelen gezegd wordt, zo ge iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven, en zo ge iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. Het is een merkwaardige uitspraak. Een uitspraak bovendien die waarschijnlijk ten onrechte voorzien wordt van verwijzingen naar Matteüs 16 en Matteüs 18. We weten nooit helemaal zeker waarom die verwijzingen eronder staan en wat de verwijzers daarbij gedacht hebben. Maar als u mij vraagt, hebben zij de verkeerde dingen gedacht, zoals blijkt uit het commentaar, wat in het algemeen op dit vers en ook op de uitspraken in Matteüs 16 en Matteüs 18 wordt gegeven. Immers, er wordt de indruk gewekt alsof de discipelen vervolgens zouden bepalen wie vergeving van zonde ontvangt en wie niet. En dat is dan wel een vreemde uitspraak, omdat die in strijd is met heel wat andere schriftgedeelten en zelfs met complete brieven en leerstellingen, in ieder geval in het Nieuwe Testament. Want de gedachte is immers dat de zonden der mensen, dan wel die der wereld, vergeven worden, dan wel verzoend worden door het werk van de Heer Jezus Christus. En dat wordt daarna, achteraf natuurlijk, niet van commentaar voorzien van de discipelen, waarna die wel uitmaken voor wie het eigenlijk geldt. Hoe dan ook, in Johannes 1 al, zei Johannes de Doper, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, en dan moet je daarna niet aankomen met het verhaal dat de discipelen achteraf bepalen voor wie dat eigenlijk geldt. Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, neemt de zonden der wereld weg. En via de parallel met 2 Korinthe 5 stellen wij vast dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn. En wie gestorven is, is nou eenmaal gerechtvaardigd van de zonde. Maar dat was weer Romeinen 6 inmiddels. En zo leg ik even zo in de gauwigheid wat schriftplaatsen naast elkaar. Waaruit blijkt dat zeker de discipelen niet bepalen wiens zonden vergeven worden. Het hele punt is namelijk dat het hier niet gaat om een autoriteit die aan de discipelen gegeven wordt om zonden te vergeven, maar dat het in werkelijkheid gewoon gaat om de prediking van het evangelie. Dat zou immers door hen plaatsvinden. Dat staat ook in dit schriftgedeelte, want er staat gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Dat betekent dat zoals de Heer zelf de Heilige Geest ontving van zijn hemelse Vader, zo zouden de discipelen die geest ontvangen, bij dezezelfde gelegenheid trouwens, met als resultaat dat ook zij zouden uitgezonden worden om het evangelie te prediken, het woord Gods te prediken, zoals de Heer Jezus dat zelf trouwens ook deed, en in zekere zin zelfs doet. Maar zoals de Heer zelf dat ook deed, al was het maar omdat hij niet alleen de inhoud is van het evangelie, maar hij is zelfs het woord Gods. Maar hoe dat ook zij, de prediking van het evangelie zou tot gevolg hebben dat sommigen dat aan zouden nemen en anderen zouden dat afwijzen, waarna volgt dat degene die dat evangelie aanvaarden in elk geval vergeving van zonde hebben ontvangen. Daar kan niet missen, daar kunnen we kort over zijn deze keer. Terwijl aan de andere kant het zo is dat degene die dezezelfde boodschap afwijzen, geen vergeving van zonde ontvangen. In ieder geval niet van die zonde van ongeloof, want daar komt het in de eerste plaats op neer. En vervolgens niet van de zonden die daarna uit dat ongeloof voortkomen. En dat is nogal wat. En daar wordt ongetwijfeld in dit schriftgedeelte ook aan gedacht. Al was het maar alleen vanwege de vrezen der Joden, die genoemd wordt in vers 19. De gedachte is dat er toch heel wat tegenstanders en zelfs ongelovigen buiten staan, die daarvoor heus geen vergeving van zonde ontvangen. U weet, wat gesproken zal zijn tegen de zoon des mensen, zou vergeven worden. Maar als men daarna zou spreken tegen de opgewekte Christus, zeg ik dan altijd maar, hoewel er staat de Heilige Geest. Kortom, wanneer men daarna zou spreken tegen de Heilige Geest en dus de waarheid Gods, het evangelie, zou verwerpen, dan zal men daarvoor inderdaad geen vergeving ontvangen en zo iemands zonde wordt gehouden. Want zo lees ik het dan ongeveer in vers 23. Bovendien, je kunt natuurlijk nooit het vers uitleggen alsof de discipelen bepalen dat zonden vergeven zullen worden of niet. En dus moet er een andere reden zijn, een andere achtergrond zijn van deze uitspraak hier. En die achtergrond is natuurlijk dat zij gezonden zouden worden en wel in de kracht van de Heilige Geest. Dat is vers 21 en vers 22. En of iemand vergeving ontvangt dan wel niet, heeft van alles te maken met of men de boodschap die door deze discipelen gepredikt zou worden, zou aannemen, dan wel afwijzen. In elk geval, de verwijzing in dit verband naar Matthäus 16 en Matthäus 18, heeft, voor zover ik kan nagaan, kennelijk de bedoeling gehad om een verkeerde indruk te wekken. En dat zal ik u laten zien. Want in de eerste plaats vinden we de verwijzing naar Matthäus 16, vers 19. Dat is de uitspraak waar staat dat tot Petrus gezegd wordt door de Heer Jezus: ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn, of gebonden zijn. Zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En door de verwijzing vanuit Johannes 20 wil men dus de indruk wekken alsof hier eigenlijk hetzelfde staat. Namelijk alsof Petrus gaat bepalen wiens zonden vergeven worden en wiens zonden niet. En dat brengt men dan bovendien in verband met het feit dat tot Petrus gezegd wordt: ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Want Uit dit vers trekt men dus twee conclusies die bij elkaar horen. De een is dat als men hier komt te overlijden, dan komt men aan voor de hemelpoort. In de veronderstelling dat wij daar graag naar binnen willen dan. Dat kan het ook niet helpen. Daar kun je wel om lachen, maar dat kan ik niet helpen. Dat is christelijke traditie, dit, hè. Christelijke mythe heet het eigenlijk. Met een wat Rooms-Katholiek stempel. Mede omdat de koninkrijk der hemelen, de uitdrukking die hier gebruikt wordt, door hen gewoonlijk wordt vertaald met hemelrijk. Met excuses aan sommige inwoners van Urk. Nou goed, wordt vertaald met hemelrijk, zodat men van het koninkrijk der hemelen beweert dat dat gewoon de hemel is. Daar komt het op neer. Het rijk Gods in de hemel. En aangezien Petrus er de sleutel van heeft en wij allen gewoonlijk toch wel naar de hemel willen bij nader inzien, meestal komt dat inzien pas laat, moet men dus aankloppen aan de hemelpoort waarvan Petrus de sleutel geacht wordt te hebben. En dat berust op dit vers. En later heeft men Petrus vervangen door de paus, maar die is nog op aarde, dus die staat niet aan de hemelpoort. Dus er zit wat meer mis. Maar de gedachte is dan dat inderdaad Petrus bepaalt wie er in de hemel komt en wie niet. En bovendien is de gedachte zelfs, heb ik gemerkt, dat hij ook zijn eigen voorwaarden daar bij gelegenheid aan stelt. Nou goed, dan heb je weer wat om over na te praten. Maar dat brengt me dan bovendien in verband met de uitspraken uit Johannes 20, want de discipelen immers, onder aanvoering van Petrus, zouden uitmaken wiens zonden vergeven worden en wie niet. En dat komt dus op hetzelfde neer, is dan de korte verklaring. Ja, dat is de uitdrukking, dank u wel. Ja, dat is dan de korte verklaring. Waarna men ertoe overgaat om de uitspraak over binden en ontbinden in de rest van het vers te beschouwen als de uitdrukking van het gezag wat in ieder geval Petrus had en ook schijnt te hebben nog steeds. En een gezag bovendien wat vervolgens is overgegaan op zijn aardse opvolger is de gedachte. Dat is dan de paus, als het tenminste gaat over het Rooms-Katholicisme. Want daarnaast, onder ons gezegd, zijn er heel wat anderen die dezelfde claim leggen op deze uitspraak, waarvan ik u de namen zal onthouden, maar die dus beweren dat zij macht hebben om tucht, want dat is het woord wat ik lang achter heb gehouden nu, maar dat is het woord wat gebruikt wordt om tucht uit te oefenen in de gemeente. Een tucht die er uiteindelijk dus volgens dit vers toe zou leiden dat uiteindelijk bij de hemelpoort bepaald wordt wie nou al of niet wordt toegelaten. Dat is de gedachte. Maar ook als men dat er niet in legt, dan legt men het toch in dat hier gesproken zou worden over wat men dan noemt kerkelijke tucht. Want dat binden en ontbinden, dat zouden dan onze geestelijke leidslieden, of hoe je dat dan maar noemt, die zouden dat moeten doen. Dat binden en ontbinden, zouden kerkelijke tucht moeten uitoefenen. Dat zijn dan wordt dan gedaan door de zogeheten kerkvorsten. Ja, nee, zo heet dat. Ik haal die term aan niet om mee te spotten, maar gewoon om te laten zien dat dat nou helemaal de uitdrukkingen zijn. Wat doet een kerkvorst dan anders dan macht uitoefenen over de kerk? Dat wil zeggen tucht uitoefenen. Men doet dat op grond van dit vers. Bovendien is men dan kennelijk van mening, en dat is het dwaze van het verhaal, dat waar men hier op aarde, binnen de gemeenschap van gelovigen, zo noem ik het dan maar, waar men daar die tucht uitoefent, op een of andere wijze, zou dat ook in de hemel gelden. Want dat staat er dan toch. Want er staat, al wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. In de praktijk blijkt dat binden niet zoveel toegepast te worden, het ontbinden in de praktijk meer. Want de kerkelijke tucht is altijd gestoeld op het machtsmiddel van de excommunicatie. Afgekort tot ban. Ja, dat is hetzelfde, hè. Er zijn nog een paar andere woorden voor, maar dit zijn de officiële. Dat wil zeggen, dan gaat het om ontbinden. En de gedachte is echt bij velen dat waar men hier beneden iemand het lidmaatschap van het plaatselijke kerkgenootschap ontzegt, zo iemand dan ook uiteindelijk niet in de hemel komt, want hier wordt men eruit gezet op aarde. Dat geldt dan voor de hemel ook, want het staat hier dan. Sommigen denken dat, anderen niet, maar die verzuimen gewoon de tekst dan in zijn geheel toe te passen. Begrijp je me goed, ook in de kringen waar ik uitkom, daar werden deze teksten gebruikt, hoor. Over binden, ontbinden en zeggen dat zijn, hoeveel daarover gesproken werd. En hoeveel daarover vergaderd werd. Met, excuses voor de uitdrukking, vergaderen dan. Want dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar goed. Maar zo is het wel, men hanteert deze teksten. En zegt dat men hier de plicht heeft om dit soort maatregelen te nemen. Want, en de Heer houdt zich dan ook aan de maatregelen kennelijk die wij hier op aarde treffen. Hetgeen een tamelijk dwaze aangelegenheid is. Hè? Bovendien is die gedachte in feite volkomen in strijd met het voorgaande vers. Waar aan Petrus gevraagd werd wat hij er eigenlijk van vond. Wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. In vers 16, en toen zei de Heer, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, zodat we nou al op twee manieren terecht zijn in Johannes 20 weer, namelijk de uitdrukking, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God, wordt door Johannes gebruikt in Johannes 20, waar in vers 31 waar staat, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende hebt het leven in zijn naam. Dus verband is er wel hoor, met Johannes 20. En de andere is dat de Heer tot Petrus zegt, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, zodat je alleen nog terechtkomt bij de geest, dan wel de Heilige Geest. En daar ging het ook over in Johannes 20. Er is dus wel verband. Maar daarna zegt de Heer in vers 18 van Johannes van Matthäus 16, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan wil ik maar zeggen, de uitdrukking ik zal mijn gemeente bouwen, die blijft natuurlijk staan, betekent dat God zelf of Christus zelf zijn gemeente zal bouwen en niet wij of Petrus of wie dan ook maar. Ik denk altijd Petrus was ook maar een steen, niet de bouwer. Petrus, Petra, een steen. Het was een steen, niet de bouwer. De Heer was de bouwer, die zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En en passant zeg ik dan maar, dat er ook nog staat, ik zal mijn gemeente bouwen, want dat moest nog gebeuren. Tussendoor is het ook wel aardig, want dat betekent dat die oud-testamentische gelovigen inderdaad geen deel uitmaken of maakten van de gemeente, dan wel de zogeheten kerk der eeuwen. Waarvan we trouwens allen weten dat hij met Pinksteren zijn verjaardag viert, dus dat klopt toch iets niet. He? Dus de Heer zei, ik zal mijn gemeente bouwen, dat moest nog gebeuren. Bovendien zei hij, het is mijn gemeente en niet die van jullie. Niet, ik zal jullie gemeente bouwen of uw gemeente bouwen. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Bovendien, het begrip gemeente veronderstelt in ieder geval, ook in het Nederlands, maar in de grondtekst ook, een eenheid. Eenheid namelijk van het lichaam van Christus. En bouwen, dat is wat gedaan wordt door de bouwer. Vertaal je dat even terug naar het Hebreeuws, dan wordt het het werk van de zoon. Hè? De bouwer is immers de zoon. En na deze uitspraak, dat de Heer zijn gemeente zou bouwen, moet je natuurlijk niet daarop afdingen en zeggen dat in vers 19 gezegd wordt dat de Heer alleen maar een uitspraak doet en dat de rest van het werk gedaan zou moeten worden door Petrus of enige kerkvorsten, dan wel de paus, dan wel enige andere broeders of zij die ervoor door willen gaan. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is ook niet de strekking van het vers. Dat kan het ook niet zijn. Wat het dan wel betekent, wel, daar hoeft helemaal geen probleem over te bestaan. Maar het probleem is dat voordat de meesten aan het nauwkeurig lezen dan wel onderzoeken van de schriften toekomen, hebben zij al het vooroordeel van dit vers. Want iedereen weet dat dit de uitspraken zijn die gebruikt wordt voor het toepassen van de zogeheten kerkelijke tucht. En daarna ben je de echte betekenis kwijt natuurlijk. Hè? De echte betekenis is simpelweg deze, dat Petrus het nieuwe verbond als het ware zou openen, dan wel het koninkrijk, want uiteindelijk is dat toch hetzelfde. Het koninkrijk is immers gebaseerd op het nieuwe verbond en zonder nieuw verbond geen koninkrijk. En andersom, geen koninkrijk zonder nieuw verbond. Dat weet u toch, hè? Even tussendoor. Het koninkrijk is gebaseerd op de belofte aan David en het nieuwe verbond is gebaseerd op de belofte aan Abraham. Beide, acht ik voor de gelegenheid dan maar voldoende bekend, koninkrijk, gebaseerd op de belofte aan David, dat iemand uit zijn zaad een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen uit 2 Samuel 7, en dat het nieuwe verbond gebaseerd is, in het algemeen op de belofte aan Abraham en zijn zaad, wel daarover handelt Galaten 3, in zijn geheel, eigenlijk heel de Galaten brief, maar in ieder geval Galaten 3, en in het bijzonder ook Romeinen 4. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Het is dus hetzelfde. Maar eerst dan gaat het over het koninkrijk. De hele gedachte is dat het koninkrijk der hemelen niet de hemel is, maar het koninkrijk. Toch? Koninkrijk der hemelen is niet de hemel, maar is het koninkrijk. En het koninkrijk zou beginnen in de hemel, omdat daar de allerhoogste troon staat van de koning. Van de zoon van David, die ook de zoon van God zou zijn. 2 Samuel 7, Davidisch verbond, belofte aan David. De zoon van David zal tegelijkertijd en in de eerste plaats natuurlijk zijn de zoon van God. Het is trouwens ook gewoon Romeinen 1 waar dat staat hoor. Maar, en of dan wel Matthäus 1 vers 1, dat is ook al aardig. Maar daar ga ik maar niet verder op in. Waar het om gaat is het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk wat eerst in de hemel zou zijn. Eenvoudig omdat daar het domicilie, de oorsprong is van het koninkrijk, omdat daar nou eenmaal de troon van dat koninkrijk staat. En daarom heet het ook koninkrijk der hemelen, omdat het een hemels koninkrijk is. Vervolgens heet het ook koninkrijk der hemelen, omdat het uit de hemelen naar de aarde komt. Dat weet u uit het Onze Vader, hè? Allemaal, dat is allemaal bekende uitspraken, hè? Uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, daarna dus. En in die volgorde, en anders moet ik u verwijzen naar het fraaie visioen uit Openbaring 21 en 22, waar het nieuwe Jeruzalem, en dat is het koninkrijk, het is een visioen van het koninkrijk, dat nieuwe Jeruzalem, namelijk het koninkrijk, daalt neder vanuit de hemel naar de aarde, overigens zonder de hemel te verlaten, want dat kan heel goed, het breidt zich uit, namelijk naar beneden, naar de aarde. Lijkt me niet zo moeilijk. Nou, van dat koninkrijk dat gebaseerd is op het nieuwe verbond, of nog beter, wat gebaseerd is op de opstanding en uitermate verhoging van Christus, krijgt Petrus de sleutel. Dat betekent dat hij de eerste zou zijn die dat officieel zou prediken. Die officieel het evangelie zou prediken aan, nou aan wie dan? Dat moet je ook zo weten dan, hè? In de eerste plaats aan Israël dus. Dat is ook gebeurd. Alleen zonder dat ze het in de gaten hadden, begonnen ze in tongen te spreken, zodat meteen dat evangelie toch bestemd was voor over de gehele wereld. Handelingen 2. Niettemin, Petrus en de zijnen richtten zich op Israël. Dat blijkt uit de toespraak van Petrus bij diezelfde gelegenheid, waarbij hij zich richt tot de mannen van Jeruzalem, de Joodse mannen, gij Israëlitische mannen, of hoe je dat maar zegt. En hij besluit zijn betoog ook met, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dus hij spreekt inderdaad tot Israël, zo mag ik het horen, want het gaat om het nieuwe verbond en het koninkrijk, wat in de eerste plaats ook aan Israël beloofd was. En als hier gezegd wordt dat hij de sleutel van het koninkrijk zou ontvangen, dan betekent het in de praktijk dat hij de eerste zou zijn die dat zou spreken, en zelfs vrij uit, want dat staat er in Handelingen 2 ook, hè. Want er staat dat de apostel zegt, mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dan legt hij uit, iets wat nog maar nauwelijks doorgedrongen is in onze dagen, dat de psalmen van David, weliswaar psalmen zijn van David, maar niet over David, maar over de zoon van David, zoals David zelf bovendien ook wist. Want dat staat er allemaal bij. Hij was profeet en hij wist waarover hij profeteerde. Hij profeteerde over zijn uiteindelijke zoon, over de Messias. Staat er allemaal bij. En dat zijn dingen die voorheen verborgen waren, maar die niettemin daar zelfs door Petrus notabene, door Petrus geopenbaard werden. Nou goed, dat is wat betreft de sleutelen van het koninkrijk. Het heeft trouwens ook iets te maken met sleutel der wijsheid, maar daar ga ik nou maar niet verder op in, hè. Sleutel der wijsheid is eigenlijk hetzelfde, want het komt erop neer dat de apostel Petrus inderdaad de wijsheid van het Oude Testament inderdaad onthult, door inderdaad te zeggen dat bijvoorbeeld de psalmen spreken over Christus. En dat is een heel belangrijke sleutel, niet alleen tot de psalmen, maar tot heel het Oude Testament, want heel het Oude Testament zit zo in elkaar. Later was iemand die dezelfde sleutel min of meer hanteerde, dat was Filippus. die de vraag kreeg: over wie spreekt de profeet eigenlijk? Huh? Spreekt hij over zichzelf of over een ander? Vroeg de kamerling. En toen zei Filippus: nee, het gaat over de Christus. Maar dat zei Petrus op de Pinksterdag ook. Dat is de sleutel tot de wijsheid, tot het woord Gods in het algemeen. En tegelijkertijd dus ook de sleutel tot het koninkrijk, de sleutel namelijk tot het nieuwe verbond en tot de zaligheid. Die ontving dus Petrus. Populair zeg ik altijd, dat betekent gewoon dat Petrus de eerste spreker zou zijn op de Pinksterconferentie van Handelingen 2. Daar komt het op neer, hè. Niks moeilijkers. En verder staat er: en zo wat gij zult binden op de aarde. Nou, als nou eerst gezegd wordt dat er iets met slot, sluiten, openen, heeft ook iets met binden en ontbinden te maken. Ik weet niet of dat ooit tot u doordringt, maar dat is nu helemaal zo, hè. Als Paulus het heeft over zijn banden, dan betekent het dat hij achter slot en grendel zit. Gevangenschap. Dat is zo goed. Het zijn gewoon synoniemen. En er staat dus ook: ik zal u geven de sleutelen en zo wat gij zult binden op de aarde. Nou, wat zou je met die sleutel openen? Het koninkrijk. Wat bindt hij dus op de aarde? Het koninkrijk. Dan wel het nieuwe verbond. Want dat is hetzelfde. Ik houd het voor het gemak op het nieuwe verbond. Dan hebben we beide dingen bij elkaar. En dan is het meest positieve ook het eerst genoemd. Namelijk: zo wat gij zult binden op de aarde. Wel, hij bindt het nieuwe verbond. Dan wel, hij verklaart het nieuwe verbond bindend. Dan wel, hij past het nieuwe verbond toe. En het nieuwe verbond bindt. Bindt tot één. Maakt tot één. Zeker wel. Dus Efeze natuurlijk weer. We zijn vrezen in ieder geval, waar gesproken wordt over die geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Dat wil zeggen, er is inderdaad een band ontstaan door het nieuwe verbond, want onder het nieuwe verbond worden de gelovigen definitief gebonden aan Christus. Verbonden met klinkt vermoedelijk wat vriendelijker, maar in de praktijk is hetzelfde. Wij worden verbonden met Christus en daardoor inderdaad met elkaar. Nou, dat is wat Petrus deed. En hij bracht de mens ook tot geloof in de Heer Jezus Christus. Hij zei ook: bekeert u tot vergeving van zonde, zei hij. Op Pinksteren, Handelingen 2. Waar hadden we het nou net over? Over vergeving van zonde immers. Die gij de zonde vergeeft, zijn zij vergeven. En die zij gehouden worden, zijn zij gehouden. En wat zei Petrus toen hij de sleutel hanteerde en het nieuwe verbond in werking stelde, althans het nieuwe verbond voor het eerst officieel en vrij uit predikte. Hij zei: zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. Toen zei het volk, althans een deel van zijn publiek, zei: wat moeten wij doen? Toen zei hij: bekeert u en in ieder worden gedoopt. En laten zijn zonde afwassen. Of in ieder hoe staat het ook weer? Bekeert u. Ieder worden gedoopt tot vergeving van zonde, staat het, meen ik. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 38. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Daar heb je de vergeving van zonde. Hoe regelt Petrus dus vergeving van zonde? Zo, door het evangelie te prediken en de mens op te roepen tot geloof in de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, dan wel de koning van het koninkrijk der hemelen. Hoort allemaal bij elkaar. En als je zo verwijst van Johannes 20 naar Matthäus 16, dan zit je dus niet verkeerd. Dat klopt dus wel. Zo gaat het wel. En er staat er bovendien bij: en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En dat klopt dus ook. Matthäus 16, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard, Petrus. En Johannes 20, ontvang de Heilige Geest. Het past echt wel in elkaar, maar dan wel op de goede manier natuurlijk. Kom er nog op terug. Maar eerst maar weer even terug naar Matthäus 16. Zo wat gij zult binden op de aarde, dat is het nieuwe verbond, zal in de hemelen gebonden zijn. En andersom, zo wat gij ontbinden zult op aarde. En dat slaat dan dus op de ontbinding van het oude verbond. Waarbij recht gedaan is aan beide uitspraken, die van het binden, zowel als die van het ontbinden. Het is het binden van het nieuwe verbond, het is het ontbinden, uiteraard, van het oude verbond. Waarna wij meteen een antwoord hebben op de beruchte vraag, ik vind hem berucht in ieder geval, de beruchte vraag over Petrus en zijn toespraak op de Pinksterdag. De vraag namelijk of Petrus wel wist waar hij het eigenlijk over had. Ja, dan zit hij maar aan te kijken. Maar daar bestaat discussie over, hoor. En niet zo zuinig ook. Hm? Wist Petersen wel waarover hij het had? En daarna weer de vraag, waar had Petersen het dan over? Want men gaat ervan uit dat hij alleen maar kon gesproken hebben over de dingen waarvan hij wist. En dat is nog maar zeer de vraag. Het antwoord wordt namelijk gewoon gegeven hier in Matteüs 16. Het antwoord op de vraag is dat Petrus wist dat hij het had over het nieuwe verbond. En over het koninkrijk der hemelen. En over aardse dingen. Want hij spreekt tot Israël en heeft het duidelijk over een aards koninkrijk. Met name een hoofdstuk verder. Betert u dan en bekeert u. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus hij, Petrus, moet gedacht hebben aan de openbaring van het koninkrijk op aarde. Van iets anders wist hij vermoedelijk zelfs helemaal niets. Zodat de vraag is, wist Petrus wel waarover hij sprak? Nou, lees dan waar Petrus over sprak. Hij moet geweten hebben waarover hij sprak. En hij sprak gewoon over het in werking treden van het nieuwe verbond door de dood en opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het koninkrijk. Daar was niks mee mis, alleen hij zal gedacht hebben, denk ik, nou dat blijkt later ook wel, hij zal gedacht hebben aan aardse dingen, aan het koninkrijk op aarde en hij zal gedacht hebben aan het nieuwe verbond op aarde. En toen zei de Heer tot Nicodemus, maar dat was jaren eerder, indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Want de hele gedachte is, als men de aardse niet gelooft, dan leidt dat tot het aanbreken en zelfs bekendmaken van de hemelse dingen. Heb je die? Als men de Heer niet wil, dan komt inderdaad het aardse koninkrijk niet, althans voorlopig niet. Maar neem niet weg dat dat koninkrijk wel degelijk aangebroken is, het nieuwe verbond ook, alleen in de hemel. En daar blijft het dan ook voorlopig. En aangezien het dan niet naar ons toe komt, zullen wij daar naartoe moeten. En dat is precies waar de Nieuwtestamentische brieven in het algemeen over spreken. Over hemelse dingen namelijk, over Christus, de Zoon des Mensen, Johannes 3 nog steeds, uitermate verhoogd gezeten aan de rechterhand Gods. Want hij is opgevaren naar de hemel, zoals de slang in de woestijn verhoogd moest worden. Dat zijn hemelse dingen dus, hè. En waar het maar om gaat, is dat Petrus weliswaar bij zijn toespraken gedacht zal hebben aan de aardse dingen, maar dat zei hij niet zo zonder meer, hoor. Hij beperkte het daar ook niet toe. Hij sprak niet over aarde of hemel, hij sprak gewoon over Christus, uitermate verhoogd gezeten aan de rechterhand Gods. En dus het nieuwe verbond en dus het koninkrijk der hemelen, dat het in de hemel verborgen zou blijven voorlopig, dat heeft de man later moeten leren. Merken wij uit zowel de brieven van Paulus als uit de brieven van Petrus, dus dat kan niet missen. Maar de aardigheid is dat de Heer dat van tevoren al had aangekondigd en gezegd heeft, zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Petrus deed iets op aarde, maar het had een uitwerking in de hemelse dingen. En andersom natuurlijk geldt het ook voor het ontbinden. Het deed iets op aarde, maar dat geldt inderdaad in de hemelen ook. Dat het bovendien gaat over de verborgenheden van het koninkrijk Gods, hier staat gewoon in het volgende vers. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Dus een directe verwijzing naar de verborgenheden van het koninkrijk. Moest geheim blijven. Nou, daar is dus verder helemaal niks meer mis. Het is een volledig duidelijke aangelegenheid. Waarna wij terechtkomen in Matteüs 18. Want er wordt dezelfde uitspraak herhaald in vers 18 van Matteüs 18. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Nou, het principe is dat als wij betekenis van die uitspraak kennen uit hoofdstuk 16, dan wel min of meer kennen uit hoofdstuk 16, dan zullen we die betekenis vast moeten houden, uiteraard twee hoofdstukken verder ook. En we lezen het nou eenmaal niet achterstevoren, hè? Dus we blijven dat even vasthouden. Maar dan moet je eens kijken wat een eigenaardig schriftgedeelte dat is en hoezeer het misbruikt wordt ook, hè. Dan heb ik bijvoorbeeld, neem ik maar de draad op in vers 15, anders moet ik vers 1 nemen en daar staat inderdaad boven de grootste in het hemelrijk. Daar heb je de uitdrukking, het hemelrijk. Hm? staat erboven. De vraag is namelijk, wie is de grootste in... Nou ja, in het Koninkrijk der Hemelen, volgens 18 vers 1. Nou, wie is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? Ja, dat is waar, dat is een goeie, dat is altijd goed. Ik ben altijd verbaasd, mijn eigen antwoord terugkrijgt, maar niet te min. Gefeliciteerd, dat is inderdaad goed. En daarna, wie is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? De aardigheid is natuurlijk dat het hier gaat om die merkwaardige verhouding van Israël en de gemeente. Als tegenstelling bedoel ik. Wie is de grootste in het koninkrijk? Normaal zou Israël in het koninkrijk de grootste zijn. Achteraf blijkt dat het niet zo is dat de gemeente de grootste is in het koninkrijk. Dat is de belangrijkste omkering die er is. Stond trouwens ook in Johannes 20. Er stond zalig zij die niet zien en nochtans geloofd hebben. Overeenkomend overigens met de uitspraak, vele laatsten zullen de eerste zijn, zodat de vraag naar wie is de grootste in het koninkrijk zo'n vreemde vraag niet is. Het heeft alles te maken met aardse en hemelse dingen. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, maar ik neem in dat verband wel de draad op in vers 15 van Matthäus 18. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, dan moet je er even niet aan denken dat deze versen letterlijk zouden moeten worden toegepast. Daar moet je eigenlijk niet aan denken. En als je er wel aan moet denken, moet je er niet aan denken. Dat het zo zou moeten, zeg. He? Daar hebben wij dan meteen dagwerk van. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft. Nou, dan gaan we natuurlijk op zoek naar of misschien een broeder tegen ons gezondigd heeft. Er moet toch iets te vinden zijn, nietwaar? Zodat wij vervolgens kunnen zien wat het vers dan verder voorschrijft. Zo werkt het ongeveer, sorry. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Krijgen we een krachtmeting. Tussen die twee. Ik kan niet missen, dat ontstaat. En de kans is groot dat die zonde uit het vers bovendien daarna vermenigvuldigd wordt. Wat zou je gedacht zijn, hoezeer men tegen elkaar zondigt als men op deze wijze met elkaar omgaat. Bovendien is het vers dan niet, zou het vers niet in overeenstemming moeten zijn met de andere uitspraken uit de brieven in het algemeen, en zelfs uit de evangelie, waar staat dat wij elkander zouden vergeven, gelijkerwijze ook Christus ons vergeven heeft. En hoe staat hier dan, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, ze hebt gij je broeder gewonnen. Maar wat doe je dan met vers 21? Toen kwam Petrus en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Dan zit je mooi met het probleem. Dan moet je hem 470 maal dus bezoeken. Eerst alleen. Daarna met een andere broeder. Dan met twee of drie getuigen. Daarna de hele gemeente. En daarna zei hij u als heiden en de tollenaar. Hoezo vergeven? Daar kom je toch niet meer uit? Of wel? Nou, ik in ieder geval niet. Maar het hele punt is dat het daar ook over niet gaat. Waar het in werkelijkheid over gaat, al ligt het er niet dik bovenop, is om de verhouding tussen de gemeente uit onze dagen aan de ene kant en aan de andere kant, als u het mij vraagt, gewoon het ongelovige Joodse volk. En dat het daar niet, dat niet uit elk vers naar voren komt, dat is gewoon omdat de uitspraken die hier dan gevonden worden van toepassing zijn op een bedeling die nog niet aangebroken was en die zelfs nog verborgen was. Dus kan nooit ronduit gezegd worden. Maar volgt u mijn gedachten maar even mee. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, wie is dat? Dat is in ieder geval het ongelovige Joodse volk. Wat zondigt tegen Christus en daarmee tegen de gelovigen. Die bovendien de boodschap van de Heer en van Petrus en van de gelovigen in het algemeen afwijst. Wel, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Men zou hen het evangelie moeten brengen, is de gedachte. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Maar indien hij je niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. Maar waar zouden twee of drie getuigen eigenlijk van moeten getuigen? Van de zonde van die mens? Nee, van Christus, maar daar gaat het juist over. De zonde van die mens bestaat ongetwijfeld ook daaruit dat hij de Christus afwijst. Niet geloven wil. En daarom worden twee of drie getuigen gestuurd. Zoals daar zijn Mozes, Elia, de Heer zelf mede getuigenis gevende, de tekenen en wonderen. Dus dan heb je twee of drie getuigen die het evangelie zullen prediken in de toekomst. Inderdaad, aan een ongelovig Jeruzalem, zelfs letterlijk gaat dat op. En daar gaat het niet uitsluitend over natuurlijk, maar daar vind je ook een toepassing ervan. Dus, indien hij nu hoort, zo neem nog één of twee met u op, dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord, maar het gaat over het woord Gods uiteraard, alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, dat woord, aan het woord geen gehoor geeft, zo zegt hij der gemeente, en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als heiden en tollenaar. Ja, dat lijkt me duidelijk, want we hebben dan te maken inderdaad met een hardnekkige, heel duidelijke, overtuigde ongelovige. Iemand die de Heer afwijst. En dat het daarover gaat, over de prediking van het evangelie via twee of drie getuigen, dat blijkt, want dat zegt het volgende vers. Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Een rechtstreekse verwijzing naar onze bedeling, waarin een ongelovig Israël terzijde gesteld wordt, verstrooid wordt, zou zijn als heiden en tollenaar. Maar waarbij de gemeente deel krijgt, weliswaar niet aan die aardse dingen, maar wel aan die hemelse dingen. Precies wat de vers zegt. En dan gaat hij weer, vers 19, daar staat het trouwens ook, wederom zeg ik u, staat er. Wederom zeg ik u, indien de twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, wie zijn die twee? Dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Het is een uitspraak zoals er meerdere voorkomen, waarin ongeveer gezegd wordt dat wat wij zullen begeren in de naam van de Heer Jezus Christus, dat zal ons inderdaad gegeven worden. Ik weet niet of ik dat ooit in uw midden gezegd heb, maar er kan maar één ding zijn wat wij begeren in de naam van de Heer en wat ons gegeven zal worden. Ik heb schriftplaatsen niet bij de hand nu, dus ik kan ze u ook niet zomaar laten zien. Met schriftplaatsen waar dat staat, daar blijkt ook waar het over gaat. Bijvoorbeeld die van Johannes 17, daar staat het ook. En daar in de buurt in elk geval. Ja. Waar de Heer met zijn discipelen verzameld is in de opperzaal en de discipelen toespreekt alsof ze de gemeente zijn. Wat zouden zij begeren? Nou goed, wat zouden wij nou ook alweer bidden? Volgens diezelfde Heer, wat zouden wij ook alweer bidden? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. En komt het koninkrijk? Nou, het ziet er dan uit van niet, in de dagen van handelingen in ieder geval. Deze discipelen dus, in hun dagen zag het er uit van niet. De vraag van, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten in handelingen 1, was dus ook zo'n domme vraag nog niet. En toen zei de Heer ook, gij zult kracht ontvangen en mijn getuigen zijn, maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar wat wij zouden begeren in zijn naam, is dat niettemin toch wij deel zouden krijgen aan dat koninkrijk. Ik kan moeilijk bidden dat Israël of de volkeren daar in onze dagen deel aan krijgen, want men komt niet tot geloven, daar kan de Heer ook niks aan doen. Niet meer dan wat er al aan gedaan is, namelijk de prediking van het evangelie. Nou komt het koninkrijk niettemin. Wij stemmen samen, neem ik aan, dat wij deel hebben willen aan dat koninkrijk en aan dat nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, wij willen er wel in. Sleutel, weet u nog, uit twee hoofdstukken eerder. Waar diezelfde tekst staat in andere verband. Kortom, dat wanneer wij samenstemmen op de aarde over enige zaak die wij zouden begeren, dan is het toch dat we zalig worden deel krijgen aan het nieuwe verbond, aan het koninkrijk van Christus enzovoort. Nou, dat gebed wordt verhoord. Zij het dan niet op aarde, maar wel in de hemel. En daar ging het immers over. Het koninkrijk breekt dus toch aan, maar boven. En dus zoeken wij vervolgens de dingen die boven zijn. Maar dat was dan weer Colossense of zo. Colossense 3 in dit geval. Dus indien de twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd, één verbonden, binden. Waar twee of drie vergaderd zijn, synoniem voor binden. Waar twee of drie vergaderd zijn, in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Waarom staat er nou niet waar vier of vijf? Want dat zou toch ook wel leuk zijn eigenlijk. Of waarom staat er dan niet gewoon, ook al zijn er maar twee, want dat is de manier waarop het vers gewoon gelezen wordt, ook al zijn er maar twee in zijn naam vergaderd, één kan niet, hè? Die kan niet vergaderen, nee. Ook al zijn er maar twee vergaderd, waarom staat dat er niet? Omdat de uitspraak meer zegt dan dat. Natuurlijk, twee of drie betekent in het algemeen slechts weinigen. Dat is de normale betekenis ervan. Het heeft niks met twee of drie letterlijk te maken. Het betekent gewoon in het algemeen slechts weinig. Maar de andere kant van het verhaal is dat twee of drie in de Bijbel, waar het ook genoemd wordt, de uitdrukking is van het gelovig overblijfsel. Een minderheid, een klein beetje, overblijfsel, ontkomende of hoe het maar heten mag. En waar dat overblijfsel bijeenkomt, daar is de Heer. Maar het hele punt is dat dat een uitspraak is over onze bedeling, waarbij dat gelovig overblijfsel, die minderheid, er wel degelijk is en ook gebonden, dat wil zeggen vergaderd is, één gemaakt is in Christus en daar is de Heer in het midden. Dan ben ik terug weer in Efeze 4. U het benaastigende te behouden, de geestelijke eenheid door het nieuwe verbond, door de band des vredes. Daar zijn er trouwens ook twee. Die beiden die één gemaakt zijn omdat de middenmuur des afscheidsels gebroken is. Maar dat was dan weer een bijzonder Efeze 2. Maar twee of drie zijn inderdaad vergaderd in zijn naam. Dat is de gemeente en daar is in het midden, daar is de Heer in het midden. Waarna wij opnieuw vragen, waarover zouden wij nou samenstemmen op aarde? Dat we die zouden begeren en dat die ons zou geschieden? De vraag van vers 19, welke zaak is dat? Nou, die van vers 20 uiteraard, dat waar wij vergaderd worden op aarde als gelovigen, dat de Heer in ons midden zou zijn. Want de Heer is immers in de hemel. En het koninkrijk is niet hier. Maar het antwoord op het gebed, dus de zaak waarin we samenstemmen, is dat de Heer inderdaad in ons midden is. En dat is niks anders dan de belofte van de uitstorting van de geest met alle consequenties van dien. En dan zijn we toch weer terug in Johannes 13 tot en met 17 en in het bijzonder natuurlijk ook in Johannes 20. Dat is het hele verhaal. En toen kwam Petrus en die zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal. Toen zei de Heer, nee, tot het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. Nou, dan blijf ik gewoon even consequent in het verband van wat ik nu net allemaal gezegd heb. Dat diegene die niet wil, zal ik maar zeggen, die uit vers 15, dat de uitdrukking is van het ongelovige Joodse volk. Nou, hoe lang blijft die zondigen? Ik kan niet missen, tot aan het eind van 470 jaren. En dus tot aan het einde van de 70 weken en dus de 70ste week van Daniël. Lijkt me zeer voor de hand te liggen. Al moet ik er natuurlijk bij zeggen dat 7 staat voor het verzoeningswerk van Christus in het algemeen. En 7 maal 70 maal, dat drukt natuurlijk uit de hoogste toepassing van dat beginsel. Verzoening, vergeving van zonde. Inderdaad, ja. Natuurlijk. Maar tegelijkertijd zou je moeten afvragen waarom het er zo staat. 7 maal 70 maal, wel ongetwijfeld 70 weken van Daniël. Want aan het einde daarvan, aan het einde van die totale 490, zullen de overtredingen van het Joodse volk, want daar gaat Daniël 9 vers 24 over, zullen die overtredingen inderdaad verzoend zijn. En al die tijd vergeven wij. Niettemin, zij horen niet in ons midden. Ze horen niet bij de gemeente in afwachting daarvan, maar wij vergeven wel. Nou, dat is maar waar het om gaat. En het lijkt me een aardige introductie weer tot de gedachte van Johannes 20. Daar ga ik dus weer naar terug. Johannes Johannes 20, vers 23. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo ge iemand zonde houdt, die zij gehouden heeft. Alles te maken met de prediking van het evangelie. Dus daar komt het op neer. Ook via de verwijzingen die men onder het vers gedrukt heeft. Althans in mijn Bijbel. Waarna wij vanzelf terechtkomen in vers 24 en wat er verder volgt. Thomas, een van de twaalfen, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Wel, kan niet missen. De Heer verscheen aan de discipelen. Normaal gesproken zijn dat de twaalfen. Bij nader inzien moeten we vaststellen dat er één in ieder geval niet was, want de man was overleden. Dat was Judas. En daar heb ik het net over gehad. Want hij is uitbeelding van het Joodse ongelovige volk. En dus buitengesloten, kan niet missen. Zo schriftgedeelten passen toch in elkaar. En vervolgens wordt hier vastgesteld dat Thomas er ook niet bij was, zodat er van de twaalfen twee niet aanwezig waren. En dus, volgens Batjens, dat is een Zwollenaar, heb ik niet, toch? Jawel, was een Zwollenaar, vraag. Maar volgens Batjens waren er dus 10 wel. De aardigheid is natuurlijk, daar hebben we het vorige keer net niet meer over gehad. Hè. Dat heb ik maar eens weggelaten voor de gelegenheid. Maar je kunt zo zonder meer vaststellen dat Judas, die niet aanwezig was, een beeld is van het ongelovige Joodse volk in het algemeen, in onze dagen, Juda, waarover een oordeel gekomen is. En Thomas, hier in dit schriftgedeelte, is, wat mij betreft sinds mensheugenis, maar nou, sinds mijn zonderschool dan, is Thomas een beeld eveneens van het Joodse volk, wat nu nog ongelovig is, maar dat in de toekomst wel degelijk tot geloof zal komen na 490. Zijn we weer rond, hè? Aan het einde van de 70ste week van Daniel. En ik zei na 490, ik kan ook zeggen gewoon na 1 week. Want van de 70 weken van Daniel waren er 69 om toen de Heer verscheen aan de 10 discipelen. En de 70ste moet nog beginnen. Maar dat betekent wel dat er inderdaad tussen die beide gebeurtenissen als het ware een periode van 7 ligt. En daar gaat het maar om. Pas na 7 jaar, na de 70ste week van Daniel, komt Thomas tot geloof als uitdrukking van het volk wat nu de Heer niet kent, maar wat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen. Zodat we nou weten dat de twee die er aanvankelijk niet bij waren, in het gedeelte vanaf vers 19, zijn allebei een beeld van het Joodse volk in onze dagen. Die twee zijn dus een beeld van de twee stammen van Israël. Waar zijn de overige 10 dan een beeld van? En dan hoef je van de Bijbel helemaal niks te weten om te kunnen antwoorden van de 10 stammen van Israël. En dat is dan de aanvulling op wat ik er vorige keer over gezegd heb. Namelijk, zij zijn de uitbeelding van de gemeente. Dat kan niet missen. Maar het is wel degelijk een verwijzing naar het feit dat die gemeente op een of andere wijze zijn oorsprong vindt in 10 stammen van Israël. Nou goed, maar ik ga weer naar vers 24. Thomas, een van de 12, gezegd Didymus. Je krijgt er 2 namen mee voor de aardigheid ook, die toch allebei hetzelfde betekenen. Als ik moest kiezen, dan zou ik zeggen, noem mij maar Thomas, want Didymus, dat lijkt me niet echt wat. Maar vooruit. De naam betekent trouwens een tweeling. Hetgeen nog een keer uitdrukt dat die staat voor de twee stammen van Israël. Kan heel goed. Thomas, Didymus, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, dat zijn die 10 dus, als uitdrukking van de gemeente. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Daar vind je de prediking van het evangelie door de gemeente aan Israël. Maar ook al zo. Nou. Nee, ik nam een verschrikkelijk grote sprong. Hier prediken dus de 10, de gemeente, zeg maar uit de heiden in het algemeen, prediken het evangelie aan de Joden. Dat wil zeggen dat door lieden van belachelijke lippen, door lieden van andere talen, het evangelie gepredikt wordt aan het Joodse volk. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Zo wordt geciteerd althans uit Jesaja in 1 Korinthe 14 door de apostel Paulus. Dat is de situatie hier. wordt uitgebeeld op profetische wijze, in dit teken dus wordt uitgebeeld hoe het evangelie gepredikt zal worden, inderdaad aan het Joodse volk. In onze dagen, feitelijk door de gemeente. Dus de discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien, doch hij zeide, indien ik in zijn handen niet zie het teken, het litteken dus, het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen, hij moest het zien en voelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. In het algemeen zullen mensen die willen zien en voelen moeite hebben met te geloven. Ook gelovigen die voorkeur geven, voorkeur hebben voor zien en voelen, hebben moeite met gewoon geloven. Dat is nou eenmaal zo, hè? Maar goed. Hij wil in ieder geval niet geloven. En dan staat er in vers 26, en na 8 dagen, bij ons zijn dat er trouwens maar 7 in het Nederlands. Eigenaardig genoeg, maar het is zo, hè? Dat betekent gewoon na, een week later, hè? Een week later, na 7 op de 8e dag, hè? Ja. Na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. Toen waren ze er dus wel allemaal, of wat er maar van over was. Hè. Toen waren ze wederom binnen en dan herhaalt de geschiedenis zich. Dat vind ik aardig, want dat is ook het geval met bijvoorbeeld de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag, die uit Joël citeert. En die zegt, dit is wat Joël gesproken heeft, namelijk zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Maar neem die weg dat aan het einde van de 70e week precies datzelfde weer gebeurt. En dat dan weer gezegd zou kunnen worden, dit is het wat Joël geprofeteerd heeft. Je bent dan alleen een week verder. Een week van Daniel verder dus. Hè? Maar het is precies hetzelfde. Nou goed, na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, Thomas met hem, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden, precies hetzelfde dus als in het gedeelte vanaf vers 19, en de Heer zei, vrede zijn jullieden, weer hetzelfde, nieuw verbond, enzovoort, koninkrijk dus, nieuw verbond. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dit is dus de uitbeelding van de wijze waarop het Joodse volk aan het einde van de 70e week van Daniel alsnog tot geloof zal komen. En dan zal zeggen, mijn Heere en mijn God. Nee, hij zag Jezus. Hij kwam tot geloof en zei, mijn Heere, namelijk mijn God. Een beeld van de bekering van Israël, dat kan niet missen. En daarna vers 29, Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Dat betekent dat strikt genomen, maar ik ga er zo op verder. Maar dat betekent dat strikt genomen het Joodse volk tot geloof komt nadat het de Heer gezien heeft. Waarna anderen dan meteen concluderen, dan hoeven ze niet het evangelie te prediken, want dan komen ze toch niet tot geloof. Sommigen zijn er altijd als de kippen bij om dat soort conclusies te trekken. Eigenaardig, hè? Dat komt straks in de toekomst wel. Dat is dan wel jammer voor degenen die voor die tijd zijn overleden. Dan toch, in elk geval. Bovendien, uit dit schriftgedeelte kun je beter de conclusie trekken dat wij als de 10 discipelen aan Thomas het evangelie zouden prediken. Dat is een betere conclusie natuurlijk, hè? Maar goed. De Heer zegt in ieder geval tot Thomas, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Uitdrukking van de bekering van het Joodse volk aan het einde van de 70e week van Daniel. Maar dan de toevoeging, zalig die niet zullen gezien hebben en zullen geloofd hebben. En dat is uiteraard de verwijzing naar onze bedeling. Dat kan niet missen. En al wat aan de bekering van dat Joodse volk vooraf gaat. Het is een kenmerkende uitspraak over onze bedeling, waarin inderdaad niks te zien valt, maar waarin wij wel degelijk geloven, gewoon, wij geloven het woord Gods, de prediking namelijk, zonder te zien, waarna natuurlijk in enige nieuwtestamentische brieven deze gedachte vele malen onder woorden gebracht wordt. In mijn Bijbel staat er weer een verwijzing onder, naar 1 Petrus 1 vers 8, dat is een hele goeie, trouwens. 1 vers 8... Daar spreekt de apostel Paulus over ons geloof in Jezus Christus. Een geloof wat beproefd wordt, waarvan hij zegt, het is geloof in Jezus Christus die wij niet gezien hebben. Wat tamelijk vreemd is voor de apostel Petrus, want die had hem wel gezien. Maar goed, de uitspraak is ook niet zozeer op Petrus van toepassing, maar op de gelovigen in onze bedeling in het algemeen, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. Dat is ook aardig voor degenen die denken dat de brief uitsluitend toegepast kan worden na de wederkomst van Christus, na zijn verschijning op de Olijfberg. Dat klopt dan dus niet, want er staat, we hebben hem niet gezien en we hebben hem nochtans lief. Dan heeft men hem dus inderdaad nog niet gezien. Maar goed, daar ga ik nou ook niet verder op in. Maar de verwijzing is goed. Verder komt de uitdrukking natuurlijk overeen met de uitspraken van de apostel Paulus in Romeinen 8. Waar hij zegt, wij leven uit geloof en hoop. En dat is geloof en hoop in dingen die wij nog niet gezien hebben, maar die wij met lijdzaamheid verwachten. Waarna Petrus dus weer zegt, en die lijdzaamheid die draagt bij aan de beproeving van ons geloof. Ik zoek het met opzet niet op, anders kom ik niet door het verhaal heen. Hè? Maar je kunt het zelf met gemak terugvinden. En verder komt het overeen met de uitspraken uit Hebreeën 11. In ieder geval het eerste vers. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en bewijs, maar dat is ook een vaste grond van zaken die men niet ziet. Maar die men wel weet, omdat God gesproken heeft. Zoals uit heel de rest van Hebreeën 11 en eigenlijk ook van Hebreeën 12 blijkt. Geloof als vaste grond voor de dingen die men hoopt, verwacht voor de toekomst. En als vaste grond of bewijs voor zaken die men niet, dan wel nog niet ziet. Nou goed, ik laat het daar maar bij. Om even me nog bezig te houden met die eigenaardige situatie dat van Israël gezegd wordt, althans van het Joodse volk, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat het tot geloof zal komen nadat het gezien heeft. En dat het ons niet vergund is. Dat wil zeggen, wij geloven zonder dat er wat te zien valt. Want dat is nou eenmaal kenmerkend voor onze bedeling. Het hele probleem van deze uitspraak, of uitspraken van gelijke strekking, is dat men onderscheid zou moeten maken tussen bekering en geloof. Want dat is niet strikt hetzelfde. Nee, strikt genomen is dat niet hetzelfde. Daarvoor hoef je het begrip bekering en de oproep tot bekering maar in de Bijbel na te zoeken. Het zal blijken dat de oproep tot bekering letterlijk alleen gedaan wordt in de schrift aan Israël. Nooit aan de heidenen, alleen aan Israël. Omdat het veronderstelt een terugkeer tot degene van wie men afgeweken is, die men verlaten heeft. Dus bekeert u tot de Heere betekent feitelijk keer u om en ga terug naar degene bij wie u... Van wie u afgeweken bent, gebruik het op zijn oud-testamentische term, hè? Afwijken van achter de Heer. Hè? Bekering is dus terugkeren tot Jehovah. Bekering is niet zozeer geloof in de Heer Jezus Christus. Bekering is terugkeren tot Jehovah in principe, die God die onder in oud-testamentische tijd tot Israël gesproken had, die God die hen had uitgeleid, verlost uit Egypte enzovoorts. Nou, in dat verband wil ik je dan toch meenemen naar Zacharia. Want daar vinden we rechtstreeks verband met deze geschiedenis van Thomas. Zacharia 14 is vermoedelijk het meest bekende. Zacharia 14, waar de komst van de dag des Heren wordt aangekondigd. In wat vreemde bewoordingen. Zacharia 14 vers 1, ziet de dag komt den Heere, maar het is in de praktijk gewoon de dag des Heere die komt. En uit andere schriftplaatsen weten wij dat die dag des Heere begint aan het einde van de 70ste week van Daniel. Terstond na de verdrukking van die dagen, bij de verduistering van de zon en maan, dan begint de dag des Heere. Dat zijn andere schriftplaten dus die dat zeggen. Maar ik wil maar zeggen dat als je het strikt neemt, deze uitspraken hier gaan over het einde van de 70ste week van Daniel. En volgens Daniel 9 vers 24 zou dat moeten brengen de bekering, geloof of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval de bekering van het overblijfsel in Jeruzalem. Het overblijfsel van uw volk en uw heilig en uw stad. Joodse volk dus en Jeruzalem, Daniel 9 vers 24. En hier staat, zie de dag komt de Heere dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Waarbij de gedachte is dat Jeruzalem vergelding ontvangt voor, zeg maar in het algemeen, ongeloof, dan wel ontrouw aan de Heer. Want, zegt de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen worden, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden, en zeg nou niet dat het al vervuld is. Want zo zit het niet, hè? Dat kan niet, want dan klopt de rest van het verhaal niet meer namelijk. Er staat bovendien, en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. De helft betekent gewoon een deel, hoor. Dus niet strikt de helft, niet 50%, maar gewoon een deel. Een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden, zodat het uitgaan in de gevangenis hetzelfde is als uitgeroeid worden, namelijk sterven. En de gevangenis is dan dodenrijk gewoon, hè? Een deel van de stad zal uitgaan in de gevangenis, het overige des volks, maar het overige des volks is, tenzij anders vermeld, het overblijfsel, de ontkomenen, en het overblijfsel wordt behouden, dat weet u toch, hè? Het overblijfsel is gelovig, dan wel komt tot geloof. In ieder geval, het blijft over op grond van geloof. Dus het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Hoezo dan niet? Nou, de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Tegen welke heidenen? Tegen die heidenen. Welke heidenen zijn dat? Dat zijn die heidenen uit vers 2 die door diezelfde Heer eerst ten strijde verzameld werden tegen Jeruzalem. En in vers 3 bestrijdt de Heer zelf weer diezelfde heidenen. Waarna er maar één vraag gesteld kan worden, namelijk wat is er in de tussentijd dan gebeurd? Het enige antwoord kan maar zijn, men is tot bekering gekomen, men is overgebleven, want, en dat staat er ook aan het eind van vers 2. Het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden, daar heb je overblijfsel. En dat is het overblijfsel eigenlijk gewoon uit Joël 2, waar aangekondigd werd dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees, zoals aangehaald op de Pinksterdag door Petrus, waarbij we ons afvroegen of hij wel wist waar hij het over had. Maar bij dezelfde gelegenheid citeert hij ook uit hetzelfde korte schriftgedeelte en zegt dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgeblevenen welke de Heere zal roepen. Dat was het laatste vers van Joël 2. Te Jeruzalem zal ontkoming zijn, namelijk bij de overgeblevenen, het overblijfsel, maar dat is hetzelfde als de ontkomenen, het zijn twee synoniemen. Bij het overblijfsel dat de Heer zal roepen. De hele gedachte is dat wat daar beschreven staat in Joël 2, het laatste vers, komt volstrekt overeen met wat hier beschreven staat. Namelijk, Jeruzalem zal weliswaar verwoest worden, maar niettemin is er in Jeruzalem ontkoming voor het overblijfsel, want de Heer zal hen roepen. Want de Heer zal te dien dagen zijn voeten zetten, Zacharië 14 vers 4, op de Olijfberg, en hij zal hen ongetwijfeld roepen, de stad uit, en dan gaat men ook de stad uit onder het motto van Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, dan kom je tamelijk automatisch op de Olijfberg terecht. Dan wel tamelijk automatisch loop je dwars door de kloof die door de Olijfberg ontstaan is bij deze gelegenheid, want daar staat hij in. Zijn voeten zullen te die dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, naar het westen, alzo dat er een grote vallei zal zijn en men zal door die vallei vluchten, ongetwijfeld naar Petra. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar het komt volstrekt overeen met de woorden die Petrus uit Joël citeerde op de Pinksterdag. Men zal de naam des Heren aanroepen en men zou kunnen ontkomen aan het oordeel in het algemeen. En men zou uiteraard het koninkrijk dan wel die dag des Heren beërven, want dat is waar het feitelijk over gaat. Het sluit trouwens ook volledig aan bij een paar hoofdstukken eerder, bij Zacharië 12. Want daar staat, daar wordt in vers 8 gesproken over het herstel van de vervallen hut van David. Herstel van de troon van David en dus de oprichting van het Davidisch koninkrijk. En dan zegt vers 9 in dat verband. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Nou, dat is de kortsluiting met hoofdstuk 14 vers 3 uiteraard. Waar de Heer strijdt tegen de heidenen die tegen Jeruzalem zullen aankomen. Het gaat dus over dezelfde gebeurtenis ook. Dezelfde gebeurtenis die hier in deze hoofdstukken van verschillende kanten belicht wordt. Maar niettemin, het is de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël, bij de bekering van het overblijfsel. Dat blijkt ook wel, want het volgende vers zegt, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Daar heb je hem. Komt overeen met Joël 2, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Zal de gelegenheid. Zal de uitspraken. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Hier staat, ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Uitdrukkelijk wordt het hier beperkt tot Jeruzalem. In Joël 2 eigenlijk ook. Maar dat komt omdat het bij Jeruzalem begint immers. En dan staat er. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nou, daar heb je Thomas. Die de geest ontvangt en die zou zien wie zij doorstoken hebben. Nou, het was Judas die hem doorstoken had, maar het was Thomas die hem vervolgens zag. Maar in beide gevallen gaat het om het Joodse volk, dus dat maakt me verder niks uit. Maar dat is waar het om gaat. In Johannes 20 lees je dat de Heer op de discipelen blieft, ontvang de Heilige Geest, enzovoorts. En bij de gelegenheid ziet Thomas inderdaad degene die doorstoken was. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat betekent, dat is niet alleen maar een vaststelling van een feit. De gedachte is ook, zij zullen aanschouwen dat zij hem doorstoken hebben, uiteraard. Zij zullen de doorstokenen herkennen. Ze zullen zelfs de doorstekingen herkennen. Dat is het idee, daarom staat het ook zo. Hè? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Lijkt me tamelijk overbodig om nu te zeggen dat die mij inderdaad de Heer is. Want die spreekt hier volgens vers 1. Jehovah dus. Hè? Ze zullen Jehovah aanschouwen. Zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En de hele gedachte is simpel genoeg. Men roept namelijk de naam des Heren aan het einde van de 70ste week van Daniël, in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. De Heer verschijnt vervolgens op de Olijfberg, zodat men ontkomen en vluchten kan. Dan is men wel bekeerd, maar niet tot geloof gekomen. Nog. Men heeft zich bekeerd tot de Heer en men heeft de naam des Heren aangeroepen. Maar is niet tot geloof gekomen in nieuwtestamentische zin van de uitdrukking. Want dat betekent dat men gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat wil zeggen, men komt eerst tot het aanroepen van de naam des Heren. Vervolgens verschijnt diezelfde Heer niet in, maar buiten Jeruzalem. En daarna pas ziet men hem duidelijk en moet vastgesteld worden dat hij degene is die in de tijd doorstoken werd. Of die zij in de tijd doorstoken hebben. Dat is de gedachte en de verzinnen die van de staat ook een eindje verder. Maar ik lees eerst even door. De staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem, wordt meteen weer afstand genomen, zij zullen over de doorstokenen dus rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon, want hij is de enige zoon, in de zin van de unieke zoon. Dat is namelijk de uitdrukking die gebruikt wordt, onder andere voor Isaac, de onvergelijkelijke. Hij was niet de enige zoon, er waren er meer, maar hij was wel uniek, en dat is ook de betekenis van de uitdrukking. Maar het slaat op het ware zaad van Abraham, dan wel op het ware zaad van David, namelijk Christus, de unieke, de onvergelijkbare. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, maar dat is hetzelfde als rouwklagen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene, want omdat hij de unieke, de onvergelijkelijke is, heeft hij ook eerstgeboorterecht, want dat is wat hier staat. De eerstgeborene, hij is namelijk de erfgenaam van David. En zo wordt het huis van David uit vers 8 dus inderdaad weer opgericht en wordt de vervallen hut van David weder opgebouwd. Verder wordt gezegd dat men over hem zou rouwklagen alle geslachten des lands. Het geslacht van David bijzonder natuurlijk, omdat hij uit het geslacht van David is. En heel aardig is ook, en het geslacht van Nathan bijzonder, daar heb ik vroeger altijd overheen gelezen, helaas. want het is de bevestiging voor de conclusies die ik in de tijd getrokken heb uit de zogenaamde geslachtsregisters. De zogenaamde geslachtsregisters uit Matthäus 1 en Lucas 3. De conclusie namelijk is, die ik daar trok, was dat de Heer Jezus helemaal niet van Salomo afstamt, omdat de lijn van Salomo nou eenmaal uitsterft met Jechonias in de dagen van de Babylonische ballingschap. En dat door het uitsterven van de lijn van Salomo met Jechonias het erfrecht van de troon automatisch gaat naar de andere tak van de familie, en namelijk naar de broer van de tak van de familie van de broer van Salomo, namelijk Nathan. Dat is absoluut niet bekend, maar niettemin, het wordt hier bevestigd, want het is het huis van David en dan niet het huis van Salomo, maar zijn broer, het huis van Nathan. Want daar stamt hij vanaf, van Nathan en niet van Salomo. Hetgeen trouwens aardig is, omdat het dezelfde waarheid weer is bevestigd, althans illustreert. De waarheid namelijk dat het koninkrijk zou komen bij Juda, maar de lijn werd afgesneden en dus kwam het koninkrijk terecht bij Efraïm. Of meer in het algemeen, het koninkrijk zou terecht moeten komen bij Israël, maar de lijn werd afgesneden en kwam terecht bij de gemeente. Zo kan ik het ook zeggen. En zo was het koninkrijk aanvankelijk bij Salomo en zijn afstammelingen, maar die lijn werd afgebroken en in plaats daarvan kwam het koningschap, het recht op de troon terecht bij het huis van Nathan. Nou, dat is maar een zijlijn, dus daar ga ik niet verder op in. Waarna ik terechtkom in hoofdstuk 13, waar staat in vers 3, het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dan de profeten van ouds. Wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. Vader en moeder zijn gewoon een uitbeelding van het Joodse volk, van Israël in het algemeen moet ik eigenlijk zeggen, maar daarna van het Joodse volk. Degene die meer profeteert dan dat volk gedaan heeft, is gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Die meer profeteerde, want hij profeteerde een hogere waarheid en in ieder geval het nieuwe verbond. Hij profeteerde dus meer, waarna zijn vader en moeder, namelijk zijn volk, hem gedood heeft en doorstoken. Dat staat er ook, want er staat, zij zullen tot hem zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. Dat is precies de aanklacht op grond waarvan de Heer Jezus gekruist werd, dus dat kan niet missen. En daarna staat er, en zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken. En dan koppelen we dat even terug. Zij zullen hem aanschouwen, dan wel mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Precies hetzelfde. Dat is maar een halve bladzijde waar dat staat. Dus kan niet missen over wie het gaat. Het gaat over de Heer Jezus, die gedood werd vanwege het woord wat hij predikte. Hij werd dus doorstoken. Waarna vers 4 op tamelijk bedekte wijze zegt dat er niettemin toch profeten zouden opstaan, maar dat zijn de profeten van het nieuwe verbond, die niet zouden liegen, maar de waarheid spreken. Zo de profeten in de dagen van Handelingen dus, en bijzonder de discipelen. En wat de Heer zelf betreft, die zal zeggen, vers 5, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven, iemand betekent dat gewoon, hè? Iemand heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Had het Paulus kunnen zijn, denk ik wel eens, van zijn moeders buik aan, maar in dit geval is het natuurlijk gewoon de Heer Jezus zelf. En dan vraagt iemand aan hem, wat zijn deze wonden in uw handen? Dus deze profeet, die gedood was, die doorstoken was. Iemand zal zeggen, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En dat is uiteraard de Heer zelf, die zijn littekenen toont, littekenen waarna men vraagt, maar die ze toont. En degene tot wie het gezegd wordt, komt dan tot geloof, en dat is Thomas. Dan wel het volk als zodanige, na de wederkomst van Christus, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij herkennen hem namelijk aan de littekens. Vers 7 spreekt daar ook over, want er staat, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer der Heerscharen. Sla die herder, en dat gaat om de Heer Jezus immers, die gedood wordt. Sla die herder, En de schapen zullen verstrooid worden. Dat gaat over de dood van Judas. Het oordeel over het Joodse volk. Sla die herder, toen stierf de herder en daarna dwaalde de kudde als schapen die geen herder hebben, gelijk het is ten deze dagen, denk ik dan altijd. Oordeel over het Joodse volk. Niettemin, daar komt ook weer een eind aan in de toekomst. Er staat trouwens, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Nou, dat is wat met Juda gebeurd is. En daarna staat er, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Daar heb je 2 of 3. Klein in aantal overigens. In de eerste plaats, denk ik. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ja, dat is de beroemde kleine kuddeke. Ja. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat is dat gelovig overblijfsel. Dat zijn die 2 of 3 die vergaderd worden door de herder. Die vergaderd worden in de naam des Heren. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heren. De 2 delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het 3de zal daarin overblijven. Voor zover ik daar wat van snap, van 2 delen en 3. Leuker dat je weer die 2 en 3 hebt. Maar voor zover ik er wat van snap, betekent het dat de meerderheid uitgeroeid zal worden. En dat een minderheid, het 3de deel, dat een minderheid zal overblijven. Daar heb je dus toch het overblijfsel. Ik neem dat 2 en 3 dus niet al te letterlijk. Hè? Ik zeg gewoon, er is een meerderheid die uitgeroeid wordt en een minderheid die overblijft. Het 3de deel. En als je vraagt, maar waarom staat er dan 3de deel? Nou, punt 1, omdat 2 of 3 sowieso in verband gebracht wordt met het overblijfsel. En punt 2, omdat 3 gewoonlijk de verwijzing is naar de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dus verwijzing is naar de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, waaraan dit overblijfsel uiteraard deel krijgt. En daarna vers 9, en ik zal dat 3de deel in het vuur brengen en ik zal het louteren. En daarmee ben ik weer terug in 1 Petrus 1. Waar staat dat het geloof gelouterd wordt, geloof dat veel kostelijker is dan zilver of goud, dat het gelouterd wordt enzovoorts. Tot in de openbaring van Jezus Christus, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. Zo stond het daar. Dus het 3de deel, het gelovige deel, zal inderdaad beproefd, maar daarmee ook gelouterd worden, gelijk men zilver loutert. Zilver is altijd een beeld van verlossing trouwens. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. Ziel, het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Als je dus in vers 3 van het volgende hoofdstuk, dat is dus 4 versen verder, vraagt, hoe kan het dat de Heer nou ineens strijdt tegen die heidenen? Wat is er inmiddels gebeurd? Dan is het antwoord, nou, zij hebben zijn naam aangeroepen. Dat is dus de naam van Jehovah. Ze hebben die naam aangeroepen. Daarna verscheen hij, Jehovah zelf. En toen aanschouwden ze Jehovah, die zij doorstoken bleken te hebben. Dat is het verhaal. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Waar 2 of 3 samenstemmen in een zaak. Ik zal het hem geven of de vader zal het geven. Wat dan? Het koninkrijk. Nou, daar gaat het hier ook over. Hier ook, net zo goed. Alleen hier gaat het om de openbaring van het koninkrijk dan. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is Ami. Het is mijn volk. Ook een verwijzing naar 1 Petrus trouwens, ook aardig. Het is mijn volk, hoewel in de eerste plaats naar Hosea. Het is mijn volk en het volk zal zeggen, Jehovah is mijn God, de Heere is mijn God. Maar had ook kunnen zeggen, Jezus is koning. Maar het blijft Hebreeuws en Israëlitisch en het blijft dus, Jehovah is mijn God. Nou, dat is inderdaad hoe deze schriftplaatsen aan elkaar hangen en hoe ze allemaal samengevat worden op een of andere vreemde wijze in Johannes 20, waar gesproken wordt over deze Thomas, die dan uiteindelijk tot geloof komt nadat hij gezien heeft. Maar ik zeg, moet er wel bij zeggen, dat ging niet vanzelf, want de Heer openbaarde zich gewoon op de plaats en vermoedelijk op de tijd waar hij 1 week geleden ook was, zodat je alsnog moet afvragen hoe het mogelijk is dat Thomas dan toch wel op die plaats en op die tijd aanwezig was. Want daar gaat het dan toch maar even om, hè. Dat wil zeggen, het gaat niet vanzelf. Je kunt niet zeggen, de Joodse volk komt vanzelf op tot geloof, want zo is het niet. Het is van een heleboel omstandigheden afhankelijk. Maar een van de dingen is dat men op de juiste plaats, op de juiste tijd, inderdaad de juiste naam aanroept. En dan verschijnt degene die naam draagt. En pas dan komt men inderdaad tot geloof. Maar het is wel degelijk op grond van het aanroepen van de naam des Heren. En dat is dus wat men zou moeten doen. En wat onze dagen betreft, de gedachte is dat men in onze dagen slechts de naam des Heren aanroept als men hem gelooft. Op grond van de prediking enzovoorts. En dat is het verschil met de omstandigheden van Israël straks in de toekomst. Dat is niet alleen sprake geweest dan van prediking van het evangelie, maar uitdrukkelijk ook van oordeel wat over het volk komt, de grote verdrukking zal ik maar zeggen, zodat die verdrukking zelf aanleiding voldoende is om alsnog in uiterste nood ongetwijfeld de naam des Heren aan te roepen. Maar daarmee kun je niet zeggen dat men dan op dat moment gelooft, dat komt namelijk pas later. En ik ben blij dat ik niet in die schoenen sta, want het lijkt me, heb je daar een goed Nederlands woord voor? Embarrassing, hè? Je zal de Heren aanroepen als je verlossen, om je te verlossen van de vijand enzovoort. En dan blijkt het degene te zijn die je een poosje geleden vermoord hebt. Dat is het ongeveer. Hè? Dan ben je nog niet gelukkig. Dat is wat de broers van Jozef overkwam toen zij naar Egypte gingen. Leuk hè? Het land uit. Toen ze naar Egypte gingen om daar leven te halen bij de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is nou om het ingewikkeld te maken natuurlijk. Aan het eind van de avond. Hè? Maar niet om brood te halen. En om in leven te blijven en om tot een overblijfsel gesteld te worden en om bij het leven behouden te worden door een grote verlossing. Jawel, staat er allemaal hoor. Maar dan maakt Jozef zich bekend en dan blijkt hij te zijn deze Jezus die hij gekruist hebt. Daar komt het op neer, hè. Degene die ze zelf verkocht hadden en in zekere zin gedood hadden. Maar dat is inderdaad wat Israël gaat overkomen. Het zal vermoedelijk ook mede de basis zijn voor de ijver waarmee datzelfde volk vervolgens en alsnog en beter later nooit het evangelie gaat prediken aan de volkeren. Met dan wat degelijk als resultaat de openbaring van het koninkrijk aan de hele wereld. Zodat men dan inderdaad doet wat ik meen Marcus 16 al zei. Ga heen, predik het evangelie aan alle volken, hen makende tot mijn discipelen. Maar dat duurt nog even. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij uw werk mogen leren verstaan op deze wijze. Dat we mogen zien hoe al deze uitspraken uit de profeten en uit het Nieuwe Testament, hoe die samenstemmen en ons spreken. Aan de ene kant over de zaligheid die ons geschied is in verband met hemelse dingen. Aan de andere kant ook hoe ze ons spreken over de zaligheid zoals die in de toekomst gebracht zal worden over Israël en de volkeren. Straks in verband met de aardse dingen. Maar we danken u Vader dat al deze dingen één samenhangend geheel zijn. Dat we de eenheid van uw woord mogen leren inzien en daarmee ook mogen inzien in de betrouwbaarheid daarvan. Wij danken u dat we uit dat woord mogen leven. Dat het woord ons niet alleen vertelt wat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar dat het ons ook de toekomende dingen openbaart. Wij danken u, Vader, dat wij aan deze dingen deel gekregen hebben en ook zullen hebben in de toekomst. Wij danken u bovendien dat wij onze heiland mogen kennen, die we inderdaad nooit gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben, omdat hij ons geschilderd wordt en is in uw woord. Wij danken u dat we op die wijze toch op hem mogen zien en ons vertrouwen op hem mogen stellen. Hem ook mogen navolgen en zelf de hoop ook mogen hebben op die toekomende dingen, op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we mogen leven in deze bijzondere bedeling waarin wij weliswaar niet zien, maar nochtans mogen geloven in uw woord en daardoor deel hebben gekregen aan die grote zaligheid en aan die hemelse dingen. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Dat we vele uitdrukkingen uit uw woord mogen leren verstaan en mogen met elkaar mogen vergelijken om daardoor te komen tot kennis van al deze dingen, tot opbouw van ons geloof, tot verheerlijking ook van uw naam in ons. Tot een versterking van dat leven wat wij hebben ontvangen. Wij danken u daarom, Vader, dat we uit uw woord en uit de rijkdom van uw genade mogen leven. We mogen leven zelf vanuit de vergeving van zonden, dat we diezelfde blijde en bijbelse boodschap ook mogen voorhouden aan een ieder die maar luisteren wil, en dat al deze dingen zijn uit u en tot u. Wij danken u daarom voor deze avond en willen u vragen of u ons nabij wilt zijn, ook in de dagen die voor ons liggen. Richt u onze harten op u, omdat we met onze geestesogen inderdaad slechts in het oog zouden hebben dat wat u ons voorgesteld hebt, en het bijzonder zouden zien op onze overste leidsman. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.